Broeders en zusters, ik mag u vanavond weer meenemen naar Matteüs 21. Waar we de vorige keer, en dat is zelfs de vorige maand, zijn blijven steken in Matteüs 21, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En bij die gelegenheid hebben wij een wat lange inleiding gehouden weer even op de gelijkenissen. Dat zat er nou eenmaal in. Het was het begin van ons nieuwe seizoen, zoals dat zo fraai genoemd wordt. En daarin heb ik opnieuw betoogd dat gelijkenissen per definitie altijd gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Niet omdat ik dat zeg uiteraard, maar gewoon omdat het in de Bijbel staat. Bij deze gelijkenis staat het er zelfs ook bij. Al wordt het begrip verborgenheid dan niet genoemd, maar er wordt wel degelijk gesproken over het Koninkrijk Gods. En omdat het een gelijkenis is, gaat het om de verborgenheden van dat Koninkrijk, waarmee we dan meteen al eigenlijk al weten waarover deze gelijkenis handelt. Het was de gelijkenis waarin een heer des huizes een wijngaard plantte en zette een tuin daarom, vers 33, en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die de landlieden en reisde buitenslands. En zelfs het hele eerste vers al is al bepalend natuurlijk voor het onderwerp van deze gelijkenis, omdat de wijngaard al genoemd werd in een uitgebreide gelijkenis van Jesaja 5, we hebben daar ook even bij stilgestaan, waar duidelijk blijkt dat die wijngaard de uitbeelding is in elk geval van de beloften aan Abraham, de beloften die gedaan zijn aan Abraham en zijn zaad. En daarna wordt er gezegd dat Israël vergeleken wordt met die wijngaard die kwade vruchten voortbrengt, want zo loopt die gelijkenis. Die kwade vruchten voortbrengt en waarbij de Heer dan zegt dat hij de onttuining van de wijngaard zou wegnemen, zodat de wijngaard zou zijn ter afwijding enzovoorts. Kortom, die wijngaard zou niet langer onderhouden worden en dat is uitdrukkelijk een uitbeelding van de positie van het volk Israël in onze tijd, aan wie de beloften weliswaar gedaan zijn, maar waar God zich in onze dagen, in onze bedeling in ieder geval niet bemoeit. Dat wil zeggen, het volk blijft wel bestaan. Die beloften aan Israël zijn ook onberouwelijk, die blijven ook bestaan. De belofte wordt nooit krachteloos gemaakt, nergens door, om de woorden van Galaten 3 dan iets vrijer aan te halen. Maar de gedachte is wel dat die gelijkenis ook in Jesaja 5 spreekt over onze bedagen, waarin Gods werk aan Israël stilstaat, maar waar God in de plaats daarvan zich bezighoudt met de roeping van de gemeente uit de heidenen. En dat is het kenmerk dan ook inderdaad van onze bedeling. Deze gelijkenis heeft een iets ander verloop, maar de strekking daarvan is uiteraard volstrekt hetzelfde. Namelijk, in deze gelijkenis gaat het er niet om dat de wijngaard geen vrucht opbrengt of slechte vrucht, maar het gaat erom dat er wel vrucht is, maar dat die vrucht niet aan de heer van de wijngaard wordt ingeleverd. Dat wil zeggen, De heer des huizes uit vers 33 plukt, om het dan met beeldspraak te zeggen, plukt zelf de vruchten niet van deze wijngaard, omdat die verkeerd beheerd wordt. En daarom zou die wijngaard ook aan een ander gegeven worden, zoals het verderop in deze gelijkenis ook staat. Ik ben vorige keer de band afgelopen, dat is een slechte gewoonte van me, maar dat doe ik met opzet voor degenen die er niet zijn vanavond. En weet u wel, dan denk ik, dan komen ze misschien de volgende keer. Ik ben van de band afgelopen, zoals het zo heet, in vers 36. Wederom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eersten en zij deden hun desgelijks. Dat wil zeggen, in vers 35 worden dienstknechten gezonden. Eigenlijk in vers 34 al. En dan in vers 35 staat: en de landlieden nemen de zijn dienstknechten, hebben de een geslagen, de ander gedood en de derde gestenigd. En dan staat er: wederom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eersten en ze deden hun desgelijks. En toen hadden we even een vraag over waarom dat dan in tweeën gesplitst wordt. Eenmaal landlieden gestuurd en of dienstknechten gestuurd en daarna nog een keer meer in getal. Dat blijft hoe dan ook een moeilijk probleem. Ik heb het nog eens een keer nagezocht, maar ik kan er ook geen mij bevredigend antwoord op geven. Dus dat deel ik u dan maar gewoon mede. Maar we kennen natuurlijk de geschiedenis van Israël, waarin de Heer altijd zocht in Israël naar een gelovig overblijfsel. In ieder geval, hij zocht naar vrucht van de beloften die nou eenmaal aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan waren. Daarmee kom ik vanzelf weer terecht bij het bekende thema. Nou ja, ik hoop dat het bekend is. Het bekende thema uit de Galatenbrief, waar staat dat God weliswaar beloften gedaan had aan Abraham, maar en dat hij daarna weliswaar de wet aan Israël gegeven had via Mozes, Maar, wordt er gezegd, die wet die 430 jaar later kwam, maakte de belofte niet krachteloos. Of deed de belofte niet teniet. Dat betekent dus dat de beloften, en het waren beloften met betrekking tot eeuwig leven, dat de beloften die aan Abraham gedaan waren gewoon geldig bleven, ook in de dagen van de wet. En dat betekent dat ook in de dagen van de wet een mens gewoon gerechtvaardigd werd uit geloof. Zo was het daarvoor al, en zelfs zwart op wit, omdat het van Abraham gezegd wordt. En daarna zo bleef het daarna ook, en zo zal het ook inderdaad blijven. Een mens wordt uitsluitend door geloof en uit genade gerechtvaardigd. Het is de enige manier om behouden te worden. En als na de bedeling van de wet in de brieven van Paulus bijvoorbeeld gezegd wordt dat de wet door het vlees krachteloos was en dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor God, dan wil dat uiteraard niet zeggen dat het veranderd is. Het wil niet zeggen namelijk dat het in de dagen van de wet wel kon, dat men wel door de wet gerechtvaardigd kon worden of dat vlees wel gerechtvaardigd kon worden voor God. En het wil natuurlijk ook niet zeggen dat voor de dagen van de wet een wet eventueel zoiets wel gekund zou hebben. En dat betekent dus dat de hele Bijbel door, dat als er sprake is van mensen die behouden worden of die als rechtvaardig gerekend worden, dat dat slechts kan op grond van geloof en uit genade. Dat is geen andere waarheid. En zo wordt het in Romeinen, de eerste hoofdstukken van Romeinen, ook uiteengezet. Waar helemaal niet aanvankelijk, althans niet over bedeling of wat dan ook gesproken wordt. Maar waar de mensheid in zijn geheel geschilderd wordt. En waarbij vastgesteld wordt dat de mens, ongeacht in welke bedeling hij leeft, gerechtvaardigd wordt uit het geloof. Zo bleef het dus ook in de dagen van de wet. En zo is het nu, daarna nog steeds. Zodat altijd in Israël verwacht mocht worden dat er mensen zouden zijn die hun vertrouwen gesteld hadden op de Heere hun God, zodat zij op grond van dat geloof gerechtvaardigd zouden gerekend worden door God. In het Nieuwe Testament lezen we daar uitspraken over rechtvaardiging uit het geloof. En er wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat het een overeenstemming is met de psalmen bijvoorbeeld, waar staat wel gelukzalig de mens, wie zonden bedekt zijn enzovoorts. En er wordt ook wiens overtredingen vergeven zijn of verzoend zijn. Ik kan het zo gauw uit het hoofd niet precies citeren. Maar dat soort woorden staan er in de wet. En die werden geschreven door David. In de psalmen staan ze bedoel ik. En het werd geschreven door David. En het was in de dagen van de wet. Waarmee ik maar zeggen wil dat hetzelfde principe wat in de dagen van Abraham werkzaam was. Ook geldig was of werkzaam was in de dagen van de wet. En zo is het nog steeds. En altijd kan er gevraagd worden naar vrucht van de wijngaard. Dat is het hele verhaal. Is trouwens een heel mooi beeld van deze waarheid. Maar ja, of ik daar nou weer aan moet beginnen, ik zal het heel kort vertellen. Ik heb bij een andere gelegenheid weer ergens anders uitgebreider gedaan. Maar ik zal het heel kort vertellen. Abraham leefde niet alleen in de bedeling van de belofte. Hij is ook een type van de bedeling van de belofte. Abraham leefde individueel uit geloof. Daarmee uit, valt niks bijzonders over te zeggen. Het enige bijzondere wat ik er meteen bij moet vertellen nu, voor het verhaal, is namelijk dat van Abraham bekend is dat hij putten groef, en die gaf hij ook verschillende namen, en een van de belangrijkste was dan die van Berseba, de put van de eed. En we weten dat God een belofte zwoer aan Abraham, met een eed, over Isaac zijn zoon, en een put werd naar die eed genoemd, een put van die eed. En dat betekent dat die put gewoon een uitbeelding is, Berseba, bestaat nog steeds, dat die put een uitbeelding is van de belofte. Want wat belooft een put? Water. En water is leven. Makkelijk genoeg. Een put is dus een belofte. Nou, Abraham had die putten. En dat is een beeld van de bedeling van de belofte. Uiteraard. Daarna komen we terecht bij Isaac, de volgende generatie. En wat wil nou het geval? Je kunt het bijna zelf bedenken, het verhaal. Hè? Als Abraham een beeld is van de bedeling van de belofte ook, dan zal Isaac wel een beeld zijn van de daaropvolgende bedeling. Namelijk die van de wet. En wat gebeurt er dus met de putten? Die worden dichtgegooid. Door Abimelech en zijn... Nee, niet 40 rovers. Nee. De Filistijnen waren het eigenlijk, want daar woonden ze. De steden der Filistijnen. Maar in ieder geval, onder Abimelech gebeurde dat. Er gebeurde nog veel meer. Maar in ieder geval, die gooide de putten dicht. En wat deed Isaac? die groef altijd wel weer ergens één put op. Lees de geschiedenis maar na. Wij weten van de geschiedenis van Isaac weinig. Dan komt dat hij eigenlijk nooit wat anders deed dan putten laten opgraven. Die putten waren er al eerder, had Abraham al gegraven. Anderen hadden ze dichtgegooid en Isaac verschijnt en graaft de put weer op. Krijgen ze ruzie om zo'n put, dan gaat Isaac weer ergens anders naartoe. Daar is ook zo'n put die dichtgegooid is, graaft hij weer op. Geeft ook dezelfde naam aan die put als die Abraham eraan gaf. Onder gelijksoortige omstandigheden trouwens ook. Het is bijna dezelfde geschiedenis. Met dit verschil dat Abraham groef ze en gaf ze namen. En Isaac groef ze weer op en gaf ze namen. Nou, Isaac is een beeld van het leven onder de wet. Van de gelovigen moet ik eigenlijk zeggen onder de wet. Die niet leven uit de wet, maar uit de belofte. Ze graven de putten op die door de wet schijnen dichtgegooid te zijn. Zo is dat. Dat is precies een geweldige illustratie van de Galatenbrief. Die zegt, de wet kwam na 430 jaar, maar maakte de belofte niet krachteloos. Die belofte was er nog steeds. Dat scheen niemand te beseffen, en dat is nog zo trouwens. Maar die belofte is nog steeds van kracht. De putten zijn er ook nog steeds. Men hoeft ze slechts te vinden en op te graven en ziet, daar is water. Dat is het verhaal. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Verhaal zelf af. Jacob, volgende generatie. Oud verhaal, dat is heel gemakkelijk, hè? Oh, dat kan ik wel eens even gebruiken bij deze geschiedenis. Dat is wel aardig. Had ik nog niet aan gedacht. Jacob, volgende generatie. Isaac geeft hem de zegen. Nou ja, geeft de zegen aan Esau en Jacob. Waarbij uiteraard Esau en Jacob een beeld zijn van wat er komt na de wet. Komt na Isaac, dus komt het na. Na de wet zal ik maar zeggen, hoe gaat het nou verder met de beloften die God gedaan heeft? Wel heel eenvoudig, ze waren bestemd voor Esau, maar in plaats daarvan worden ze aan Jacob gegeven. En hoewel Isaac dacht dat het Esau was, was toch Jacob. En dat is de geschiedenis van Handelingen, waarbij de zaligheid gegeven wordt aan wat men dacht dat Israël zou zijn, maar het bleek te zijn de gemeente, ja, daar komt het op neer, de gemeente. Esau, de eerstgeborene, is natuurlijk gewoon een beeld van het natuurlijke volk. Israël, wat in de profetieën trouwens vaak onder de naam Edom wordt aangeduid, heel merkwaardig, heel lastig ook, maar niettemin is dat zo. Maar Esau wordt gepasseerd en Jacob krijgt de eerstgeboortezegen en Jacob verdwijnt dan ook van het toneel, verdwijnt, gaat bij Berseba vandaan, komt terecht bij de oudere tak van de familie. Zal ik het heel vlug zeggen? Komt terecht bij de oudere tak van de familie. Die via Bethel komt hij bij Betuel en Laban in Haran. Dat is de oudere tak van de familie. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Maar dat is een beetje moeilijk om het gauw uit te leggen. Dus dat doe ik ook niet. He? Maar als het dit niet is, weet ik sowieso niet wat het is. Het komt terecht bij de oudere tak van de familie. Want de gemeente, heb ik al eens eerder gezegd. Ja, nou ja, die komt hoofdzakelijk toch uit uit Haran en Betuel en Laban, kortom, uit de 10 stammen van Israël. Dat is het eigenlijk. Maar goed, dat is Jacob. 20 jaar Jacob bij Laban, beeld van de 2000 jaar van het verborgen koninkrijk. En daarna gaat Jacob weer terug naar Berseba. Maar dan verzoent hij zich weer met Esau. Dus Esau is op onverklaarbare wijze is hij ineens bekeerd. Heeft geen ruzie meer met zijn broer. Is ineens een verzoening, wie weet waarom. Dat staat er allemaal niet bij, maar wij weten wat het is. Want de geschiedenis van de terugkeer van Jacob is natuurlijk gewoon een beeld van het einde van onze bedeling. De wederkomst van Christus, het openbaar worden van de Zoon Gods, van de gemeente namelijk. En meer speciaal het openbaar worden van de gemeente ook aan Israël, in de eerste plaats, wie anders. En dat is Esau. Dus er wordt even gezoend over en weer. Waarna Israël zegt met de woorden van Esau, de Heer heeft mij veel gegeven. Dat is in de 6e bedeling dus inmiddels. Hè? Voor degene die goed opletten en lang meegaan al. En de gemeente antwoordt dan, de Heer heeft ons alles gegeven. Want dat zei Jacob tegen Esau. En zo is het maar net, zo heb je de hele heilshistorie in een notendop. Hè? De belofte aan Abraham, bedeling van de belofte. Isaac, een beeld van de gelovigen. Levend in de dagen van de wet, niet onder heerschappij van de wet, maar in de dagen van de wet, levend uit die oude bronnen die er altijd nog steeds zijn. Je moet ze alleen opgraven, ze zijn wat ondergesneeuwd. Nou ja, als het in Nederland geweest was, hè, wat ondergesneeuwd. Maar niettemin zijn ze er nog. En het geven van de eerstgeboortezegen aan Esau, of aan Jacob en Esau, is een beeld van het einde van de bedeling van de wet. Waarna het verhaal verder gaat met Jacob, die bij de andere familie terechtkomt via die omweg. gemeend in onze dagen. En daarna gaat het verhaal alsnog verder met Esau. Die weer terugkeert en ook de familieberichten trouwens schrijft. Maar dat is weer een andere koek. Nou goed, daar zal ik het verder nou niet over hebben. Maar wat we daarin in ieder geval even gauw, zomaar ter illustratie even herkennen, is precies de volgorde van de heilsgeschiedenis. God geeft de beloften aan Abraham. De beloften blijven altijd van kracht. Ook al lijkt het er misschien niet op. De putten zijn er nog steeds, zal ik maar zeggen. Maar in plaats van dat het water van de putten, oftewel in plaats van de vervulling van de belofte, gegeven wordt aan Esau, oftewel aan Israël, komt het terecht bij Jacob, namelijk bij de gemeente. Nou goed. En het was een illustratie naar aanleiding van Galaten, waar staat, de belofte is niet krachteloos geworden door de wet, maar één hoofdstuk verder in Galaten, namelijk in Galaten 4, haalt Paulus een soortgelijk beeld aan als hij het heeft over Hagar en Sarah, en Ismaël en Isaac en Sinaï en Sion en de slaaf en de vrije enzovoort. Dat is precies zo'n verhaal natuurlijk. De zegeningen terechtkomen bij de vrije. Niet bij het natuurlijke Israël, althans niet in onze dagen, zeker niet. Niet bij het natuurlijke Israël, maar bij een ander Israël, het Israël Gods namen, de gemeente. Nou ja, als ik deze weg insla, kan ik natuurlijk nog uren doorgaan, want de hele Bijbel is vol van illustraties van deze waarheid. Een waarheid die natuurlijk letterlijk gewoon in de Bijbel gevonden wordt, daar gaat niks van af. Maar niettemin, in het hele Oude Testament vinden we al illustraties van deze waarheid. En hier in Matthäus 21 vinden we ook zo'n illustratie. Nog gegeven in oud-testamentische tijd, overigens. Maar sprekend over hoe het zou zijn in de dagen van het Nieuwe Testament, oftewel van het Nieuwe Verbond. Nou, in elk geval is het zo, om dan de draad van het verhaal dan maar even weer netjes op te nemen. Er wordt gesproken over dienstknechten en daarna nog andere dienstknechten. Helemaal precies kan ik u dat niet zeggen, heb ik al gezegd. In ieder geval gaat het over de profeten die inderdaad vervolgd werden en die inderdaad de eeuwen van de geschiedenis van Israël door gezonden werden. Splitsen in groepen van twee. In een groep van twee kan ik het eerlijk gezegd niet. Ik zou het echt niet weten. Want ik ben vorige keer geëindigd ongeveer dan met te zeggen dat we weliswaar ook twee groepen van profeten kennen van Israël. Namelijk die van voor de ballingschap en die van na de ballingschap. Maar van de laatste groep staat hier, die was meer in getal dan de eerste. Maar dat kun je van de post-exilische profeten niet zeggen. Dat waren er maar een paar in vergelijking met al die profeten die voor de ballingschap al gekomen waren. Dus dat zal de verdeling niet zijn. Er blijft alleen over dan dat we misschien moeten denken aan richteren en daarna de koningen of zoiets in twee groepen. Maar om nou te zeggen dat de richteren speciaal vervolgd werden en de koningen niet of zo, dat weet ik ook niet. Dat kan ik zo ook niet zeggen. Maar in elk geval is het zo dat hoe dan ook, de Heer heeft altijd boodschappers gezonden aan Israël. Voor de ballingschap, na de ballingschap, zelfs voor het koninkrijk, dus in de dagen van de richter al. Er zijn altijd mannen gods geweest ook, profeten of zieners of hoe ze in de loop der tijd ook maar genoemd werden. Maar ze werden altijd vervolgd, dus de algemene waarheid. Niet iedereen helemaal natuurlijk, voor zover we uit de Bijbelse geschiedenis weten, maar het is wel de algemene waarheid. In ieder geval gaat het over oud-testamentische tijden, dat blijkt wel, want vers 37 zegt, en ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. En dat is natuurlijk in het kort de beschrijving van de bediening van de Heer Jezus. Hij is die zoon uiteraard, die zou verschijnen. Hij wordt ook uitdrukkelijk als erfgenaam aangeduid in vers 38. En het was inderdaad zo dat de Heer Jezus kwam om te zien of er geloof was op de aarde. Dat is ook een bekende Bijbelse uitdrukking. Hè? Zal hij nog geloof vinden op aarde? Is er nog vrucht van de wijngaard? Zijn er nog die God van Abraham, Isaac en Jacob kennen? En soms denk ik, het zou niet zo gek zijn om vandaag eens even rond te kijken of er nog zijn die de God van Abraham, Isaac en Jacob kennen. Nee, niet de God van Mozes, die bedoel ik niet. Als u begrijpt wat ik bedoel tenminste. Het is een opmerkelijk verschijnsel. Ik heb het niet zelf ontdekt, maar iemand maakte hem er ooit op attent, al jaren geleden. Het is een opmerkelijk verschijnsel dat God zich in de Bijbel voorstelt als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Terwijl het grootste deel van het Oude Testament geschreven is in de dagen van de wet. Het slag meer voor de hand te zeggen, ik ben de God van Mozes. Ik ben die God die je uit Egypteland hebt uitgeleid. Ik ben de God van Mozes. Maar het eigenaardige is, God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En in het Nieuwe Testament lezen we zelfs, Mozes heeft wel gezegd, maar ik heb gezegd. En dat distancieert God zich als het ware van de wet, door te zeggen, nou ja, die was van Mozes. Maar je moet bij mij wezen, niet bij Mozes. Dat is natuurlijk wel erg cru om dat zo te doen, want Mozes was natuurlijk toch ook de knecht des Heren enzovoorts. Dat is ook zo, natuurlijk. Maar niettemin is dit gewoon Bijbelse waarheid. God stelt zich voor als de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van de belofte, namelijk. Die God die eeuwig leven belooft. Of althans, de God die belooft dat men erfgenaam der wereld zou zijn, maar dat is hetzelfde. De God die eeuwig leven belooft aan degene die simpelweg in hem gelooft. En de Mosaïsche wet verandert er niks aan. En zo is het natuurlijk nog. Hij is nog steeds diezelfde God van Abraham, Isaac en Jacob. De schrift zegt nog steeds dat de gelovige gezegend wordt met de gelovige Abraham. Galaten 3 nog steeds is dat. En aan de andere kant dat Abraham de vader is van alle gelovigen. Dat wil zeggen dat we deel krijgen aan datgene wat aan Abraham gegeven was. We zijn zijn erfgenamen dus. We delen in zijn zegeningen. En niet in die van Mozes. Mozes is niet de vader van de gelovigen. Abraham is de vader van alle gelovigen. Daar gaat het om. Rechtvaardiging, uitgenade en door geloof. Nou goed. Was er geloof op aarde? Was er vrucht van de wijngaard? Of nog anders, was er vrucht aan de vijgenboom? En het antwoord is nee. Of eigenlijk nauwelijks. Maar waar het gaat om de hele wijngaard en het resultaat daarvan, nee, er was geen vrucht. En het komt hoofdzakelijk omdat de wijngaard verkeerd beheerd werd. Het eigenaardige is, mensen, dan moet je eens even bij stilstaan, dat de gedachte niet is, hier niet althans, hè, in Jesaja 5 is het anders, maar hier in Matthäus 21 is de gedachte niet dat de wijngaard niet zou deugen, of dat de wijnstok niet zou deugen, of iets dergelijks. Maar de gedachte is dat hij niet goed verzorgd werd. Hij was wel goed aangelegd, maar er liep personeel in rond. En het personeel was de oorzaak dat de heer van de wijngaard de vrucht van de wijngaard niet kreeg. Dat is het verhaal. En die waarheid vinden we natuurlijk wel degelijk toch in het Oude Testament terug. Al is het dan zo dat we dat niet meteen terugvinden in Jesaja 5. Maar we vinden in het Oude Testament precies hetzelfde terug. Dat namelijk Israël geen vrucht droeg. Maar er wordt dan dikwijls meteen bij verteld dat dat komt door de leidslieden van Israël. Dat wil zeggen, zeg even verkeerde leiding. Oftewel, Israël is een kudde, maar de herders zijn kwade herders en dat soort zaken meer. Dat wil zeggen, het wordt verkeerd beheerd en daarom is er geen vrucht. En zo is het tot in onze dagen nog steeds. Er blijft een Bijbels gegeven dat de zegeningen die God beloofd heeft gegeven worden aan de armen van geest, aan de eenvoudigen van hart, of hoe het allemaal maar heten mag, of aan de kinderen heeft hij het geopenbaard, enzovoorts, enzovoorts. Dat wil zeggen, de Bijbelse waarheid is in de grond genomen. Nou, de grond genomen, een beetje een rare uitdrukking. Maar goed, laten we putten graven dan, nemen we het uit de grond. Maar is in de grond genomen een simpele waarheid, een heel eenvoudige waarheid. Dat is gewoon die waarheid dat we zouden vertrouwen stellen in wat God volbracht heeft in Christus, waar het onze bedeling betreft. En als het over voorgaande bedelingen gaat, wat zou het geweest zijn dat we simpelweg ons vertrouwen zouden stellen op wat hij zal doen, in overeenstemming met zijn belofte. En dat is alleen een tijd, een chronologisch verschil. En dat maakt ook al niet uit, omdat we van God leren dat hij weliswaar tijd kent, maar aan de andere kant dat hij niet onder de tijd staat, maar daarboven, zodat het voor hem weinig uitmaakt of het nog gebeuren moet of dat het al gebeurd is. En vandaar dan ook dat gezegd wordt, het lam Gods dat geslacht is voor de nederwerping der wereld. Dat is in ieder geval voor Mozes en zelfs voor Abraham en als je het mij vraagt zelfs voor Adam, dus daar kan niks mee miswezen. En al die dagen is niet anders geweest dan dat men zou vertrouwen op wat God zou doen. De kop van de slang zou vermorzelen en wat iets meer zei. Kortom, ik wil maar zeggen dat beloften al veel eerder gedaan zijn ook dan aan Abraham. Die beloften zijn er altijd geweest en van de mens wordt slechts verwacht dat hij zijn vertrouwen daarop zou stellen. Punt uit. Nou, moeilijker is het niet. Het is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. Daarna komt de mens. Of de duivel, daar wil ik afwezen. Maar laten we het even netjes houden. Hè? Daarna komt de mens. En die zegt, of was het de slang? Die zei, nou ja, God heeft het wel gezegd, maar God heeft dat zo niet bedoeld. God wil niet dat je wordt als God. Merkwaardig is dat God juist wel wil dat je wordt als God. Maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Maar in ieder geval, er komen mensen en die zeggen dan, ja, nee, maar zo eenvoudig is het niet. En het is zus, en het is zo, een strijd om in te gaan, een enge poort, een smalle weg, enzovoorts. Hm? Ja, de weg is heus smal, dat is waar, maar niet zo smal dat je er niet door kunt. Hm? En dan kunnen wij er door en dan komt iemand zeggen, de weg is te breed. Nee, het is een smalle weg. Dat blijkt wel, en degene die dit soort opmerkingen plaatsen, komen ons dat bewijzen. Die komen ons dat even vertellen. Want ze geven te kennen dat voor hun de weg te smal is. En dat het voor hen zo eenvoudig niet is. En dan komt men dus vertellen, je moet dit, je moet dat, je moet zus en je moet zo. En dan moet in ieder geval een boel tijd overheen gaan. Dat is sowieso het geval zodra je de wereld het woord geeft. Hè. Het kost allemaal een heleboel tijd om iets geregeld te krijgen. Maar ook zo is het met de Bijbelse waarheid dan ook. Zo wordt dat verdraaid en zo wordt het dus altijd. Je moet dit, je moet dat, je moet zus en je moet zo. En God zegt, je moet niks. Nou, dat is het verhaal. Altijd weer blijkt dat er mensen komen die de wijngaard wel even zullen beheren, maar het resultaat is altijd nihil. Namelijk, de wijnstok brengt niks op, of wat de wijnstok opbrengt wordt niet afgeleverd. Of, om het met gewone Bijbelse termen te zeggen, of daar komen de schriftgeleerden en die komen even zeggen dat het zo eenvoudig niet is en dat je zomaar niet tot God kunt gaan. En dat ze, dus, dat ze de mens verhinderen om in te gaan. Dat is Bijbelse waarheid, over wat ik nu sta te vertellen. Zo is het vanaf Genesis af altijd geweest. Vanaf dat de slang verscheen in de hof, heeft dat woord steeds geklonken, heeft dat evangelie, dat zogenaamde evangelie geklonken, dat de mens op een of andere wijze, het kan niet schelen op welke wijze, maar op een of andere wijze zichzelf zou moeten verbeteren en zou moeten aangenaam maken voor God, terwijl in de praktijk het natuurlijk nooit wat verder wordt dan dat men zich aangenaam maakt voor de mensen. En zelfs dat nog niet eens. Maar in elk geval is het zo dat men dan het woord van God ter hand neemt en dan begint die wijngaard te beheren. En het leidt er altijd toe dat de wijngaard geen vrucht voorbrengt. Dat is tot nog toe altijd zo geweest. En wat Israël betreft, als we zeggen de wijngaard is Israël, aan wie de beloften gedaan zijn. Nou, zo is het dus inderdaad. Het heeft geen vrucht voorgebracht. De vrucht die er eventueel is een vrucht van enkelingen, van eerstelingen bovendien ook. En dat is tot onze dagen nog steeds van toepassing. Dat wil zeggen, ook wij als gemeente, wij gelovigen, zijn eerstelingen. Eerstelingen van de nieuwe schepping, eerstelingen van een nieuw verbond, enzovoorts. De oogst moet nog komen, zal ook komen, maar tot nog toe is hij er niet geweest. En als je vraagt, waarom niet? Dat is het eenvoudigste antwoord, vanwege het ongeloof van het volk of van de mensheid in zijn geheel. Maar als we vragen naar de oorzaak daarvan, dan moet je toch vaststellen dat de schrift zegt dat het altijd de leidslieden geweest zijn die de mens verhinderd hebben om tot God te gaan. En zo is nog steeds, de schriftgeleerden staan nog steeds in de deuropening van het huis van de Heer Jezus. Zo gaat het nog altijd. Nou goed, dat is wat we hier dan ook vinden. De Heer kwam tot het zijne. Nee, hier staat, de Zoon kwam tot de wijngaard. Maar ik citeer uit Johannes 1. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat wil zeggen, Israël was ongelovig. Is vastgelopen in een ongelovige traditie. Een traditie waarin God buitengesloten was. Waar de traditie zelf de plaats van God had ingenomen. Het ging niet meer om God, het ging om de traditie. Het ging niet om God, het ging om Gods dienst. En tot bevrediging van de mens, enzovoort. Nou, meer zal ik er maar niet over zeggen, want het zou geen fraai verhaal zijn in elk geval. Maar dat vinden we hier ook. Hier staat namelijk in vers 38, maar de landlieden de zoon ziende zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam, komt laat ons hem doden en zijn erfenis behouden. zijn erfenis aan ons behouden. Dat is bijna wat er letterlijk gezegd wordt in, wat is het, Johannes. Ik zal het eens opzoeken. Notabene in een totaal ander evangelie. Johannes. Dacht ik. Nou, dan kan ik het natuurlijk zo snel niet vinden, maar... Zat er een verwijzing bij? Oh, het zou wel eens kunnen, ja. Dan zit het vlak voor die geschiedenis van... Na die geschiedenis van Stefanus. Of van Lazarus, sorry. Ja, die bedoel ik, ja. Ja, Johannes 11 bedoel ik inderdaad. Goh, dat ik dat niet zag. Nou ja, Johannes 11, vers... vanaf vers 47. De overpriesters dan en de fariseeën... Dat wil zeggen de overpriesters uit de fariseeën. Dat betekent het. Oftewel de fariseïstische overpriesters... De fariseïstische leden van de Hoge Raad. Dus. Zij vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien we hem al zo laat laten, of later geworden, maar goed. Indien we hem al zo laten, zij zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen bij de onze plaats en dus ook ons volk. Nou, daar heb je het, hè. Ze zullen al in hem geloven. Hij is namelijk de zoon en de erfgenaam. En dan staat er, en de Romeinen zullen komen en wegnemen bij de onze plaats en ons volk. Kortom, dan zijn wij ons bezit kwijt, onze wijngaard. Bijna precies hetzelfde. En dan staat Caiaphas op, die zelf een jaars hoge priester was. En hij zei tot hen, jullie begrijpen er niks van. Wat onparlementair is, om zo het parlement toe te spreken. Maar hij zegt, gij verstaat niks. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. Ja, het wordt daarna uitgelegd als een profetie in vers 51, maar hij had het natuurlijk zo niet bedoeld. Hij had gedacht dat als het volk verloren gaat, dan betekent het dat zij het volk zouden verliezen. En nu wordt het precies andersom uitgelegd, het was een profetie. Want één zou voor het volk sterven, opdat het volk niet verloren zou gaan. Maar weliswaar wel verloren voor de overpriesters en fariseeën, maar niet verloren voor de Heer. Dat is het natuurlijk, en daar staat er dan achter. Hè? Dus hij deed een profetie tegen wil en dank, die hij natuurlijk zelf ook niet begrepen heeft. Maar dat vind ik toch wat leuker ervan natuurlijk. Want wij worden geacht hem wel te begrijpen. Hoe dan ook, hier vind je precies die gedachte geformuleerd, dat Israël beschouwd wordt als het eigendom, de erfenis dus, het eigendom van de Hoge Raad, van de overpriesters, het Sanhedrin of hoe het maar genoemd wordt, en ze willen dat volk graag voor zichzelf behouden. En daarom zeggen ze, kom, laat ons de erfgenaam, de zoon, doden. En dat is ook precies wat er gebeurd is. En er staat ook in vers 39 van Matthäus 21. En hem nemende wierpen zij hem uit, buiten de wijngaard. Daarvoor zou je zelfs kunnen invullen, buiten Jeruzalem. Zij leidden hem uit, buiten Jeruzalem, om hem daar te kruisigen, ooit. En dit is precies dezelfde gedachte. Ze leidden hem uit en buiten Israël stierf hij. Ze verwierpen hem dus. En brachten hem te dood, zo staat het er ook. Ze wierpen hem uit en doden hem. Nou, dat is het einde van de gelijkenis. En het verhaal eindigt met een vraag. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje vermakelijk, hoewel het natuurlijk geen vermakelijk onderwerp is. Maar ik vind de laconieke, de korte benadering hier, die vind ik toch wel een beetje humoristisch. Want nou wordt hen een vraag voorgesteld. Nou, de vraag is... Wanneer dan de Heer des Wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Dat is een variant op, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Bekende kreet. Nou, dat kunnen zij heel goed, want zo moeilijk is dat verhaal niet. Het is maar één slot te bedenken. Zij zeiden namelijk tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Oftewel, die kwade landlieden, die bestuurders, beheerders van de wijngaard, zal hij een kwade dood aandoen. Hij zal hem doen verloren gaan, staat er letterlijk. Het hele begrip dood aandoen, iemand de dood aandoen. Dat is het normale woord voor verloren gaan of verloren doen gaan, apolumi. Hij zal hen doen verloren gaan, staat er dus eigenlijk. Ze zeiden dat hij zal de kwade en de kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren. Kijk, deze toehoorders, die waren zelf bekend. Kijk, als het nou schriftgeleerden en fariseeën waren, waren ze natuurlijk zelf bekend met hoe men zo'n volk zou besturen. Ik heb hier in gedachten die hele hoge raad voor me zitten. He, wat zouden die doen? Nou, die wisten het wel. Personeel eruit gooien en ander personeel inhuren. En zo doe je dat, hè. Kwestie van regeren. Dat is ook helemaal geen moeilijk probleem. Ze hebben alleen niet in de gaten dat ze over zichzelf spreken. Dat komt later wel, hoor. Maar hier nog niet. In ieder geval geven ze het juiste antwoord. Hij zal de kwade en kwade dood aan doen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Zodat het toch op tijd vrucht zou zijn. Op een of andere wijze. Maar via andere landlieden. En er wordt niet eens gezegd of dit antwoord correct is of niet. Er wordt bot overheen, want zo noem je zoiets. Er wordt bot overheen gezegd. Hebt gij nooit gelezen in de schriften, vers 42, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En hup, einde citaat, komt er weer een commentaar. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En dat voordat dus het antwoord van deze Joden in vers 41 door de Heer bevestigd wordt, haalt de Heer nog een ander beeld aan, een totaal andere gelijkenis. Het is wel een hele korte, maar het is toch een soort van gelijkenis. Uit Psalmen, Psalm 118. En daarna verklaart hij beide gelijkenissen in één keer. Namelijk de ene die je zelf verteld heeft en die uit de psalm, namelijk de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En beide gelijkenissen, om het dan maar zo te blijven noemen, worden verklaard in vers 43. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, dat kan de wijngaard zijn, dat kan ook die steen zijn waarover gesproken werd, dat maakt niks uit. Dat is altijd hetzelfde. Dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en gegeven aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. En de woorden zijn voor een deel dan gelijk aan het antwoord wat ze zelf gaven in vers 41. En daarna is het verhaal nog niet af, want daarna vinden we in vers 44 een citaat uit Jesaja 28 is dat, in de eerste plaats. Wie op de steen valt, die zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Zodat er nog even wat schriftplaatsen uit het Oude Testament aangehaald worden, om deze eenvoudige waarheid te bevestigen, om te laten zien ook dat het inderdaad een waarheid is uit het Oude Testament, dat namelijk ooit het Koninkrijk Gods, oftewel de beloften, of hoe het maar heten mag, zouden worden weggenomen van Israël en gegeven zouden worden aan iemand anders. Sterker nog, ik heb er nog een paar uitdrukkingen voor die wijngaard of die steen, of het koninkrijk Gods. Het is gewoon het nieuwe verbond natuurlijk. Daar eens beginnen, het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is het verbond wat zou komen in de plaats van het oude verbond, maar als vervulling van de belofte aan Abraham, strikvraag aan Abraham en David, bedoelde ik vandaag. Nee, die antwoord is allemaal goed, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde aan Abraham en David. De beloften die gegeven zijn aan Abraham en David. Er zijn in het Oude Testament aan twee personen rechtstreekse beloften gedaan. Beloften die als ze vervuld worden gelijk blijken te zijn. Dat wil zeggen, als de vervulling van de belofte aan Abraham plaatsvindt, dan wordt daarmee meteen de belofte aan David vervuld en andersom. De eerste reden daarvoor is een heel eenvoudige. Dat is namelijk dat David in zijn dagen zaad Abrahams was. Rechtstreeks erfgenaam van Abraham. Dus dat is helemaal geen probleem. Lees het geslachtsregister van Matthäus 1. En dan vind je die lijn terug. Hè? De lijn gaat van Abraham via David naar Christus. Dus dan is het één en dezelfde belofte. En het gaat er maar om wie hem erft. Aan de andere kant is het zo. Dat aan Abraham beloofd werd eeuwig leven, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, en in zijn leven werd het ook geïllustreerd, leven uit een verstorvene, denk maar aan wat er over staat in Romeinen 4 uitgebreid. Kortom, een belofte van eeuwig leven eigenlijk aan Abraham, maar ook dat hij dit land erfelijk zou bezitten, zijn zaad na hem enzovoorts. Maar het is feitelijk hetzelfde als de belofte aan David, want wat werd aan David beloofd? Ook zaad dat uit zijn lijf voortkomen zou. En zaad namelijk dat een onvergankelijke troon zou hebben. Een koninkrijk wat geen einde zou nemen. Dus zo staat het er niet. Want dat is een andere uitspraak. Dit wat ik nu citeer is een andere uitspraak. Uit Jesaja natuurlijk. Maar in 2 Samuel 7 lees je over het verbond met David. Belofte eigenlijk ook aan David. Zeker zo belangrijk als Genesis 12 en 15, hoor, de belofte aan Abraham. Maar veel minder bekend. 2 Samuel 7. Vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Ik zou bijna geneigd zijn om gelaten 3 ernaast te leggen. En dat te zeggen, er staat niet en zijn zaden als van velen, maar en zijn zaad als van één. Zijn zaad het welk is Christus. Dat staat daar allemaal in gelaten 3, maar er staat dan over de belofte aan Abraham en zijn zaad. Maar hier gaat het over David en zijn zaad, maar het verhaal is natuurlijk precies hetzelfde. Namelijk, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, vers 12, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Bevestigen. Niet en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Nee, ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Dat wil zeggen, David zal ontslapen, vers 12, nog steeds. Maar het zaad van David zal een vast koninkrijk hebben. Het koninkrijk van David ging voorbij, maar het koninkrijk van dit zaad van David zou niet voorbij gaan. En dat is de betekenis, want het staat er ook nog achter ook. Hè? Er staat namelijk, die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks, dat is een moeilijk woord voor een troon. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Eeuwig tot in eeuwigheid in de zin van plaats, zowel als tijd uiteraard, want er staat geen beperking bij. Er staat niet bij wat het precies betekent, dus is het allebei plaats en tijd. Dat wil zeggen, dus een koninkrijk wat altijd zal duren en wat overal zou zijn. Of in andere woorden, het was een koninkrijk wat de hele aarde zou vullen. Waar staat dat? Ja, ik hoor hem. Daniel 2. Ja, zeg het maar hoor. Echt, is echt zo. Zou de hele aarde vullen, maar daar staat het over een steen. Die zonder handen zou losgemaakt worden. Die op het beeld van Nebukadnezar zou vallen. In de droom van Nebukadnezar. Zou alle koninkrijken de aarde verpletteren. En die steen werd groter en vulde de gehele aarde. Nou, dan zijn we weer bij die steen terecht. In Matthäus 21 kwamen we van de wijngaard bij een steen. En nu zijn we alweer bij een steen. Is precies hetzelfde natuurlijk. Dat is dat steentje waaruit die slinger van David komt. Dat is het eigenlijk. Maar daar gaat het nou niet over, zeg ik dan altijd achteraan. Hè? Die eerste 4 steentjes uit de beek niet, dat weet u toch. Hè? Dat zijn onder andere dan de eerste 4 bedelingen, die niet. Maar wat daarna komt, het vijfde steentje, dat was hem. Toen kwam het koninkrijk en het begint klein. Maar het vult uiteindelijk de gehele aarde. Dat wil zeggen, het is alom tegenwoordig, om het maar eens zo te zeggen. De stoel zijns koninkrijks zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, die troon zal niet wankelen. En het koninkrijk zou overal gevestigd zijn. En dan staat er vers 14. En ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Nou, einde van het verhaal. Dat niet het einde van het vers overigens, maar voorlopig wel even het einde van het verhaal. Want het gaat er maar om dat de zoon van David dus de zoon van God zou zijn. En dat is dat andere vraagstuk wat de Heer zijn tijdgenoten bij gelegenheid voorhield. Wie is de Messias, wiens zoon is hij? Van David. Waarom noemt David hem dan mijn heren? In Psalm 110, vers 1. Is dan de tegenvraag. Het antwoord moet gewoon zijn, omdat de Messias niet alleen de zoon van David is. Dat is hij wel, maar dat is niet het eind van het verhaal. Hij is de zoon van God, bovendien. Nou goed. Waar het om gaat, is dat hier een belofte staat van een eeuwig koninkrijk. Dat gaat ook verder in vers 16 van 2 Samuel 7. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Dat is nog eens extra bevestiging dat inderdaad dat definitieve eeuwige koninkrijk van de zoon van David en van de zoon van God tot stand zou komen. Dat is dus het Messiaanse Rijk, het Rijk van de Messias, of ook wel het Koninkrijk Gods, want het is ook de zoon van God. En hij zal dus zitten op de stoel van zijn vader David in Jeruzalem, heet dat, in andere gelegenheid. Maar net zo goed zit hij op de troon van God, en dat is de andere kant van het verhaal. Daarom noemt David hem mijn Heer in Psalm 110, vers 1, want daar staat de Heer heeft gezegd tot mijn Heere en dus tot de Messias, zit aan mijn rechterhand. Dan blijkt er een troon te staan in de hemel en dat is die troon die wij vandaag hopelijk zo goed kennen. Die andere troon op aarde, de troon van David, komt ook nog. Allebei is waar. En ik moet u zeggen, het niet onderscheiden, niet onderkennen van deze beide waarheden is over het algemeen grond van weet ik hoeveel, laat ik een net woord gebruiken, verkeerde opvattingen met betrekking tot de Bijbelse waarheid. Eén zegt hij heeft een hemelskoninkrijk, de ander zegt een hemelskoninkrijk op aarde moet er wezen. En de waarheid is, het is allebei. Eerst in de hemel, alzo ook op de aarde, iedereen weet het, maar of iedereen het gelooft, is nog maar de vraag. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Hetzelfde. Gelijk in de hemel. Eerst dus. Alzo ook, daarna dus. Op de aarde. En als je iets hebt wat de hele aarde zal vullen, langzamerhand zou ik maar zeggen, in de loop der tijd de hele aarde zal vullen, dan kan het toch niet anders. Dan moeten we beginnen in de hemel zelf. Precies in het midden dus. Hè? Toch? En dan wordt het groter totdat het de hele aarde vult. Dat is heel gemakkelijk. Nou goed. Dat leggen we elkaar nog wel eens uit hoe het dan zit. Maar zo zit dat. Ja, dat is een heel eenvoudige waarheid. Nou, wat we nou vinden is dus een belofte aan David hier met betrekking tot een eeuwig koninkrijk. Koninkrijk Gods. Koninkrijk van de zoon van David die de zoon van God zou zijn. Volgens 2 Samuel 7 vers 14. En aan de andere kant vinden we de bekende beloften aan Abraham. Wel, die vallen samen en samen worden ze eigenlijk hier ook genoemd. Als ik nou echt helemaal zou uitsplitsen, hoewel ik er altijd een beetje voorzichtig mee ben. Als ik echt helemaal zou uitsplitsen, hier in Matthäus 21 ben ik geneigd te zeggen dat de wijngaard in de eerste plaats verband houdt met de belofte aan Abraham. En dat de steen die daarna genoemd wordt in de eerste plaats verband houdt met de belofte aan David. Omdat de steen gewoonlijk genoemd wordt in verband met het koninkrijk. Denk dan in ieder geval maar aan Daniel 2. De steen, het laatste koninkrijk, het definitieve blijvende koninkrijk van de steen. De ene steen. Ja. Dat hoef je natuurlijk niet zo uit te splitsen, want het komt toch bij elkaar. Maar als je teruggaat naar de bron, heet dat, naar de put, zal ik dan maar zeggen, in het Oude Testament, naar de belofte, dan zijn het er twee. Abraham en David. Eeuwig leven, eeuwig koninkrijk. Maar die twee dingen zijn van elkaar afhankelijk, uiteraard. Iemand die eeuwig leven heeft en een koninkrijk heeft dus een eeuwig koninkrijk. Dat is makkelijk genoeg. Hè? En iemand die een eeuwig koninkrijk heeft, moet ook eeuwig leven hebben, anders kan het niet. Ook makkelijk genoeg. Nou goed, gaan we terug naar Matthäus 21. Waar dan staat in vers 43, daarom zeggen jullie dat het koninkrijk Gods, verwijzend hier in de eerste plaats dan natuurlijk even naar David, maar net zo goed naar Abraham, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden En zal gegeven worden aan een volk. Dat woord voorzetsel valt in de vertaling weg. Dat hoeft er niet bij. Maar ik lees het uitdrukkelijk wel. En aan een volk gegeven dat zijn vruchten wel voorbrengt. Wel staat er ook niet bij, maar dat is natuurlijk vanwege het contrast, hè? Dat zijn vruchten voorbrengt. Een ander volk dus, uiteraard. En dat andere volk, of dat volk aan wie het gegeven wordt in vers 43, zijn uiteraard de andere landlieden uit vers 41. Zodat je er niet bent met te beweren, zoals bijvoorbeeld de Companion Bijbel doet, die noem ik wel eens, dat komt omdat je dingen wel eens verkoopt. En als ik dan iets tegenkom wat niet klopt, dan zeg ik dat zo af en toe eens even, hè. Want ja, je moet niet iedereen geloven natuurlijk. Hè? Nee, daar staat een noot bij, ik me goed herinner hoor. Maar er staat een noot bij, dacht ik, die dan zegt, ja, dat andere volk, dat is Israël in de toekomst. Bij hun bekering. Maar dat is niet een ander volk. Dat is hetzelfde volk. Dat is een andere generatie. Maar het is niet een ander volk. En daar gaat het dus hier niet over. De fout van de Companion Bijbel en zijn redacteur, is ook feitelijk dat de man op voorhand beweert dat de gemeente is nou eenmaal een verborgenheid. Want dat staat in Efeze, noem maar wat hè, staat in Efeze, is een verborgenheid. Dus mogen we hem nergens anders terugvinden. En als we teksten vinden waarin het lijkt alsof het over de gemeente gaat, dan moeten we ijlings een andere verklaring vinden, omdat in Efeze staat dat de gemeente een verborgenheid was, tot de dagen van Paulus aan toe. En dat is een beetje, ja, ik persoonlijk beschouw het als een weliswaar noodlottig, maar aan de andere kant toch enigszins komisch misverstand. Want ik ben van mening dat dingen die verborgen zijn, dus ergens moeten zijn. Dan moet je ze dus ergens kunnen vinden. Waar er nog bij komt, dat dezelfde Efezebrief, en zelfs hetzelfde schriftgedeelte, Efeze 3, waarin staat dat de gemeentelijke waarheid verborgen was tot in die dagen, datzelfde Efeze 3 verwijst vervolgens naar Abraham enzovoorts, want er staat dat de heidenen zijn, de verborgenheid is namelijk, staat er Efeze 3, dat de heidenen zijn erfgenamen van dezelfde belofte. Niet zullen zijn, maar zijn. Het gaat over nu. Het gaat over de tegenwoordige bedeling, zodat het wel wat erg kortzichtige en eenzijdige verklaring is van zijn uitspraak van dat die gemeentelijke waarheid verborgen was. Natuurlijk was die verborgen. Maar er staat ook bij dat zij niet eerder is bekendgemaakt gelijk zij nu is bekendgemaakt. En dat betekent dus niet dat het nooit is bekendgemaakt. Het betekent dat het nu heel openlijk bekendgemaakt wordt en dat gebeurde vroeger niet. En als ik wat voor u verborgen hou, betekent dat ik het wel weet, maar ik wil het niet zeggen. Maar als u dan lang genoeg naar iemand luistert die wat verborgen probeert te houden, komt u er wel achter. Als u niet slaapt, tenminste. Stel, iemand heeft een geheim. En ik praat maar door en ik praat maar door. 1100 bladzijden langs, dus mijn Bijbel ongeveer. He? Denk je dan dat u niet achter het geheim komt? Tuurlijk wel. Dat is gewoon goed opletten. Daar komt er heus wel uit. Maar luister maar eens naar mensen die veel praten. Je komt veel meer te weten dan wat ze werkelijk zeggen. Echt waar? Nou, met de Bijbel is het ook zo. Bovendien, in de Bijbel zit dat systeem nou eenmaal ingebouwd, dat alles wat visioen is, en dat alles wat gelijkenis is, en dat alles wat Bijbelse typologie is, per definitie iets verbergt. Want je moet altijd vragen, maar wat betekent het bij een visioen en bij een gelijkenis en bij typologie? Ik heb het nu echt over de Bijbelse typologie, niet over symboliek in de natuur, gewoon puur Bijbelse typologie. Het verbergt iets. Nou, wat dan? Nou, leggen we naast elkaar en je zult zien waar het over gaat. We zijn natuurlijk bevooroordeeld en op de goede spoor gezet door de schrijver van de Hebreeënbrief en de brieven van Paulus in het algemeen. Ik bedoel dus ook de andere brieven van Paulus. Zie je, als u nou goed geluisterd had, had u kunnen horen wat ik niet zei. Hey, dan stop ik even. Ik wilde zeggen, we zijn op het goede spoor gezet door de Paulinische brieven. Want die openbaart gemeentelijke waarheid, die kennen we dus. En dus kunnen we het in de typologie, in de symboliek en in de visioenen terugvinden. Maar ik zei, we zijn op het goede spoor gezet door de schrijver van de brief aan de Hebreeën en de zei ik, andere Paulinische brieven. Ja. Dat heb ik net niet helemaal gezegd dat ik geloof dat Paulus de schrijver van de Hebreeënbrief is. Maar u weet dan toch dat ik dat denk. Hm? Nou, daar gaat het maar om. Zo staat de hele Bijbel vol. Gewoon even opletten. Woord voor woord even nemen. Je komt achter een heleboel dingen, hoor. Nou, dat is hier ook zo. Hoe het ook zij, de gemeentelijke waarheden waren weliswaar verborgen, maar het wil niet zeggen dat ze niet bekend waren. Er staat alleen in Efeze, het was verborgen en het wordt nu bekendgemaakt gelijk het niet bekendgemaakt is in de voorgaande eeuwen. Dat wil zeggen dat het bekendgemaakt wordt nu op een andere manier, op een openlijke manier namelijk, terwijl het vroeger alleen bedekt was. Dat wil zeggen, bedekt door de visioenen, de gelijkenissen en in de eerste plaats zelfs de Bijbelse typologie. Geen enkel probleem. En daarom heb ik aan het begin van de avond een aardige illustratie gegeven via de geschiedenis van Jacob. De allemaal gemeentelijke waarheid. 20 jaar lang bij oom Laban. De hele complete uitbeelding van de roeping van de gemeente. Alles wat daar gebeurt, duidt op de roeping van de gemeente. Nou goed, laat het er maar even bij. Dus, nou niet zeggen dus met de schrijver of de redacteur van de Companion Bijbel in Matthäus 21 vers 43 dat andere volk is, is het volk Israël in de toekomst, want het is geen ander volk. Dat is hetzelfde volk, alleen een andere generatie. Dat wil zeggen hetzelfde volk, maar in een andere tijd. En dat staat hier dus niet. Er staat een ander volk. En het andere volk is dat volk dat geen volk is, waarover ook in Romeinen 10 gesproken wordt. Dat volk is namelijk de gemeente. En wat er dan verborgen aan is, nou, dat niet gezegd wordt wie dat volk is, staat hier niet bij. Kun je ook niet weten, op grond van dit vers. Een ander volk, maar wie zou het wezen? Zullen we eens raden? Moet je opletten, en dan gaan we een hele moeilijke oefening doen. Nou, kennen wij niet de Paulinische brieven? Kunnen u dat? Kunnen u dat even wegdenken? Nooit van gehoord. Hè? Even. Nooit van gehoord. Nou, lezen wij hier dat tot de Joden gezegd wordt. Nou moet u al weten wat ik ga vragen en ook wat het antwoord is. Hè? Ja, ik hoor het, inderdaad, ja. Het is gewoon goed luisteren. Zo ben ik door mijn examen van de middelbare school heen gekomen. Gewoon goed luisteren. Niet tijdens de les, maar als de vragen gesteld worden pas. Kan ik u niet aanbevelen, maar het werkt goed. He? Nu wordt aan de Joden gevraagd, tot de Joden gezegd, dat de wijngaard gegeven zal worden aan een ander volk. Nou bedenken wij een ander volk. Welke bedenken wij dan? De 10 stammen van Israël, Efraïm. Nee, iets makkelijker zou geweest zijn de vraag te stellen bij Johannes 10. Waar de Heer zei, ik heb nog schapen van een andere stal. En ook zij moeten mijn stem horen. Dat is ook de vraag, wat is die andere stal? En dan kennen we niet de Paulinische brieven, niet de gemeentelijke waarheden. Waar komen we dan terecht? Bij de 10 stammen van Israël. Nou kennen wij overigens wel de Paulinische brieven. Dus waar komen we dan terecht? Bij de gemeente. En in de praktijk, die zin kent u waarschijnlijk ook langzamerhand, hè? In de praktijk is het verschil niet zo groot. Hè? Nauwelijks verschil. Nou goed, dan zie je maar weer. Het gaat dus niet over het Joodse volk in de toekomst aan wie het gegeven zal worden. Al is zonneklaar dat die wijngaard ooit op de juiste wijze zal vrucht dragen. Dat Israël, ik bedoel dan ook het Joodse volk, tot bekering zal komen. En zal komen tot aanroepen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is wel zo, maar daar gaat deze gelijkenis niet over. Bovendien, die waarheid, dat Israël in de toekomst tot bekering zal komen enzovoorts, vind je nooit in een gelijkenis. Bout gesproken natuurlijk, want zeg nooit nooit. Maar ik heb hem in ieder geval nog nooit gevonden. En daarom zeg ik dat. Hè? Ik sluit het niet uit, maar ik kan wel aantonen waarom niet. Hè? Omdat dat namelijk helemaal niks met de verborgenheden van het koninkrijk te maken heeft. En dus zulke waarheden horen niet in een gelijkenis thuis. Ik vind ze er ook niet. Wat ik wel vind, is dat de wijngaard aan andere landlieden gegeven wordt. Of dat het koninkrijk aan een ander volk gegeven wordt. En omdat gelijkenissen spreken over de verborgenheden, is het antwoord op de vraag, wie is het andere volk? Gewoon de gemeente. Dat staat er niet bij, Maar het kan niet anders zijn. Maar bovendien, we hebben al wat meer gelezen dan alleen deze gelijkenissen. Daar gaat het maar om. Waarmee we achteraf kunnen vaststellen dat de Paulinische waarheden, zoals Paulus ze dan bekend maakte, wel degelijk ook waarheden zijn uit de mond van de Heer Jezus. En dat is van groot belang, want er wordt maar al te gemakkelijk weer gezegd van, nou ja, gemeentelijke waarheden is alleen Paulus en verder nergens. Ja, dat is niet zo. Paulus was degene die ze openbaarde. Maar je vindt ze de hele Bijbel, je vindt ze de hele Bijbel door. Als je zoekt, omdat het verborgen is. Dat is het verhaal. Daarom vind je ze de hele Bijbel door. En als je ze dan vindt, moet je niet zeggen, dat kan niet, want het hoort verborgen te zijn. Nee, het hoort niet verborgen te zijn, in onze dagen niet meer. Wij mogen ze vinden en we hebben de aanwijzingen waar we zoeken moeten en hoe we ze zoeken zouden. En wij zoeken ze trouwens nou niet eens. Wij kennen die waarheid uit de geopenbaarde brieven van Paulus. En we struikelen er hier gewoon over in de uitspraak van de Heer Jezus. Eenvoudig genoeg. Nou ligt in de gelijkenis natuurlijk geen nadruk op dat andere volk aan wie het gegeven wordt. Maar er ligt nadruk op dat het van dit volk, het Joodse volk, zal worden afgenomen. Daar gaat het natuurlijk om. En daar worden ze ook zo boos over. Want na 3 voorbeelden uit het Oude Testament beginnen die jongens toch een beetje te begrijpen waar het over gaat. Namelijk dat Ammi Lo-Ammi zou worden. Om dan nog maar eens een schriftplaats uit het Oude Testament te citeren, het Hosea 1 en 2. Want daar gaat het over, dat staat ook in vers 45. Als de overpriesters en fariseeën, dat zijn diezelfde lui uit Johannes 11 van daarstraks, hè. Als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Want naar die landlieden hoeven dus nog niet meer te raden. Die boze wijngaardeniers of die boze landlieden zijn dus de overpriesters en fariseeën. En misschien wel gewoon de overpriesters in het algemeen. De leidslieden van het volk. De boze herders van het volk. Dus nogmaals, vers 43. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en gegeven zal worden aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Dat is de situatie in onze dagen. Er zit altijd nog, ik kan het niet nalaten het te zeggen, er is altijd nog één moeilijk punt in zo'n uitspraak. Het wordt gegeven aan een ander volk dat zijn vruchten voortbrengt. Nou zeg ik steeds, dat is de gemeente. Dat klopt niet helemaal. Als je het helemaal letterlijk neemt, klopt dat niet. Nee, er zit een moeilijkheid. Kijk, je kunt wel zeggen, dit spreekt over de gemeente. Maar de vraag naar welk volk is dit, is moeilijk. Want staat hier dan dat de gemeente vrucht zou voortbrengen? Nou, dan heb ik enige praktische bezwaren daartegen. Omdat uit de praktijk en ook uit de Nieuwtestamentische geschiedenis blijkt dat als het gaat om dat de gemeente zou vrucht dragen, dat het toch ook niet zo geweldig veel vrucht draagt. Of moet ik dat uitleggen? Er zijn maar weinig gelovigen die inderdaad doen wat ze zouden moeten doen, namelijk hun leven stellen volkomen in de hand van hun Heer en daaruit leven. Zijn er niet zoveel? Dan moet je mij niet aankijken. Er zijn er niet zoveel, zo is het nou eenmaal. Dus om te zeggen, de gemeente brengt wel vrucht voort en Israël niet. Nou, ik weet dat er in Israël maar een klein overblijfsel was altijd. Maar nemen de gemeente als geheel en bekijken dat. Dan zeggen we, nou, binnen de gemeente is ook maar een klein overblijfsel die echt gelooft en leeft uit de genade of in en uit de genade van God en leeft uit geloof enzovoorts. Dat zijn er niet zoveel, denk ik. Nou, u en ik, nog meer? He? Ja. Dat gaat dus niet op. Dan kun je de problemen oplossen en zeggen, nou ja, het gaat natuurlijk over de heidenen die vrucht zouden dragen. Want, vinger omhoog, dat staat in Romeinen 11. Want hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En hun val is tot rijkdom der heidenen, staat er. Dus dat volk zijn de heidenen en die brengen vrucht voort. Dat wil zeggen, daaruit wordt de gemeente geroepen. De gemeente is dan de vrucht. Dat kan ook. Zo kun je ook redeneren. Maar je kunt toch... Maar dan zit je met een ander probleem. Het probleem is dan... Ja, maar de heidenen, dat is toch niet een volk? Het zou nog een heel specifiek volk moeten zijn ook. Het volk van die wijngaard, hè? Aan wie die wijngaard gegeven wordt. Dan zou er hebben moeten staan... Maar de wijngaard zal gegeven worden aan de volkeren. Meervoud, de heidenen namelijk. Dat staat er niet. Nou goed. Precies hetzelfde probleem trouwens. Rond de bloedvloeiende vrouw heet dat. De geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Het dochtertje van de overste van de synagoge. Een beeld van Israël, uiteraard. Dat is niet alleen ziek, maar sterft zelfs. En wordt daarna door de Heer genezen. Dat wil zeggen, staat zelfs uit de dood op. Het beeld van Israël, dat kan niet missen. Maar de geschiedenis van het dochtertje van Jairus wordt onderbroken. De Heer wordt opgehouden, blijft weg. Dat wil zeggen, wordt betrokken bij die bloedvloeiende vrouw. Die hem aanraakt. In het verborgene staat er, in het geheim. Dan weet je toch al waar het over gaat. Nou gaat het over de gemeente. Net als dit volk, hè, hier. Gaat over de gemeente. Goed, die vrouw wordt genezen. En verder is zo dat al die tijd dat die vrouw ziek was... Nee, al die tijd dat het dochtertje leefde, zo was het, was 12 jaar... was de vrouw ziek, want die vrouw was 12 jaar ziek, staat er. Zolang het dochtertje van Jairus er was, was die vrouw ziek. En toen de vrouw genezen werd... werd vervolgens het dochtertje opgewekt. Dat is het verhaal. Nou, dat heeft te maken natuurlijk met de bekering van Israël... die ooit zal komen. Maar de gedachte is dat zolang Israël daar is... zijn de heidenen ziek. Dat wil zeggen, bemoeit God zich niet met de heidenen... maar alleen met Israël. En via Israël eventueel tot de heidenen. Maar goed, dit is de volgorde van het verhaal. Nou, in die tussentijd dus, in die onderbreking, dat wil zeggen terwijl dat dochtertje dan ziek is en zelfs sterft, wordt die vrouw genezen, is een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. Is toch zo? En toch kan het niet. Kan niet echt. Want terwijl dat dochtertje er is, is die vrouw er ook. Weliswaar ziek, maar ze is er ook. En je kunt niet zeggen dat terwijl Israël nog Ammi was, in oud-testamentische tijd, dat toen de gemeente onvruchtbaar, bloedvloeiend, wil zeggen onvruchtbaar, dat toen de gemeente onvruchtbaar was. Er was helemaal geen gemeente. Dus dat kan niet. Dus blijft er weer over, dan is die vrouw een type van de heidenen, want door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden. Nou goed, dan is die vrouw beeld van de heidenen, zoals ik er straks al zei. Maar je kunt toch moeilijk zeggen dat de heidenen ineens tot geloof gekomen zijn sinds de dood van het dochtertje van Jairus of zoiets. Dat klopt ook niet. Kom je dus niet uit. En bovendien, het waren niet alle omstanders die ziek waren en genezen. Het was maar één vrouw. Meer ook niet. Antwoord zit er weer precies tussenin. Namelijk, die vrouw is een beeld van één van de heidense volkeren. Ook een vrouw bovendien, in dat geval, net als het dochtertje van Jairus. En je komt dus toch weer terecht bij Efraïm, de 10 stammen van Israël. De andere tak van de familie. Het is Abraham, Isaac, Esau. Maar de geschiedenis wordt onderbroken door Jacob. En waar zit Jacob? Bij de andere tak van de familie. Op een andere plek, bewaard. En de zaligheid komt niet bij Esau, maar komt bij Jacob en via Jacob bij de andere tak van de familie. Dat is het verhaal. En dat, kijk, dat zijn allemaal argumenten, ik weet het wel, die op zichzelf weinig betekenen, maar... in het licht van die algemene Bijbelse gedachte... dat het tienstammenrijk staat voor het eerstgeboorterecht van Israël... want in het licht daarvan zijn deze dingen toch bijzonder waardevol. Dit volk namelijk, aan wie de wijngaard gegeven wordt... wel, dat spreekt dan weliswaar over de roeping van de gemeente. Precies zoals ik zeg, het gaat over de gemeente. Jawel, maar de exacte vraag, wie is dit volk, zou moeten zijn, het is het instammenrijk. En als u zegt, dat is verborgen, dan zeg ik, nou, dan is er niks weg. Hè? Dat klopt dus, bedoel ik dan maar. Hè? Ja, dat is een woordspeling, maar niettemin, dat klopt dan dus wel. Het is dat verborgen deel van Israël, dat verborgen volk, die de eerstgeboortezegen heeft meegekregen. 10 stammen van Israël, onder aanvoering van Efraïm en Jozef dus. Waarover dan ook hier gesproken wordt. Zo zitten verhalen eigenlijk in elkaar. Ik geef meteen toe, het is weer geen bewijs allemaal. Dat is het echt niet. Maar het is natuurlijk wel een fenomenale illustratie. Omdat als je precies op de details ingaat, kom je niet bij wat anders terecht. Andere volk is dan de andere tak van de familie. Het is hetzelfde als de andere stal met die schapen enzovoorts. En aan hen zou het gegeven worden. En die 10 stammen zou je dan moeten zeggen, brengt vrucht voort. Dat klopt ook. Zeker wel. En dan blijft het antwoord toch op de vraag, wat is dan die vrucht? Dan is het antwoord toch weer de gemeente. En over op die vrouw terug te komen in de geschiedenis van het dochtertje van Jairus, dan vind je in wezen precies hetzelfde. Want de vrouw werd genezen, dat betekent dat ze weer vruchtbaar werd, maar dat op zich betekent ook al niks, als ze ook niet zwanger geworden is en een zoon gebaard zou hebben, waarna de vraag is, en wie is dat dan? Daar heb je eigenlijk pas de gemeente dan. Zie? Als je dus letterlijk neemt, dus het heel gedetailleerd neemt, kom je nergens anders terecht. Die vrouw, 10 stammen van Israël, wordt genezen, draagt dus vrucht. Dat wil zeggen, wordt weer vruchtbaar, wordt vruchtbaar gemaakt. En het vervolg, en dan zeg ik weer, maak het verhaal zelf af, maar het hoeft niet meer, je weet wat er daarna gebeurt. Er zou een zoon uitgeboren moeten worden, als het een gelijkenis was die verder verteld zou moeten worden. Dat is het verder natuurlijk niet, maar niettemin zit die waarheid achter. Een ander volk wordt vruchtbaar gemaakt dan Israël. Oftewel de wijngaard wordt gegeven aan een ander volk, de beloften zijn aan het andere volk gegeven en die brengt inderdaad vrucht voor. Die vrucht in onze dagen is domweg niks anders dan de gemeente. En de gemeente bestaat uit de eerstelingen van het Koninkrijk Gods, de eerste vruchten van de wijngaard. Makkelijk genoeg. En dat vind je gewoon weer terug in de klare taal, de eenvoudige klare taal van de brieven van Paulus. Laat ik dat nog eens zeggen. De brieven van Paulus zijn ideaal om mee te beginnen als je bijbelstudie doet, omdat het gewoon logische, klare taal is en een manier van redeneren hanteert die, nou ja, die ons bij wijze van spreken met de paplepel is ingegoten. Een kwestie van oorzaak en gevolg. Als het zus is, dan moet het ook zo zijn, enzovoorts. Heel eenvoudige dingen. En daarin wordt inderdaad beweerd, de zaligheid van Israël is weggenomen. Israël in de zin van het Joodse volk. Anders was het er trouwens ook niet bekend. En terechtgekomen is bij heidenen. Maar in het algemeen, dat uit die heidenen dan inderdaad de gemeente geroepen wordt. En die heeft eerst geboorterecht boven Israël, en de enige zinnige verklaring daarvoor is dat die heidenen inderdaad in meerderheid hun oorsprong vinden, de 10 stammen van Israël. En de gemeente wordt dan ook beschouwd als de voortzetting, de erfgenaam van de 10 stammen van Israël, althans in onze dagen. En daar gaat het maar om. Nou, dan moet ik het weer bij laten, want ik vrees dat anders de koffie wel erg koud geworden is inmiddels. Ik probeer weer even terug te gaan naar Matteüs 21. En nu gaan we dan toch even naar vers 42. Waar het gaat over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot hoofd des hoeks. En de vraag is dan, heb jij dat nooit gelezen in de schriften? Maar de eigenlijke vraag is natuurlijk, wat betekent dat? Want daar gaat het werkelijk om. En zo zie je maar weer, de meeste, ja, dwaalleren, laat ik het woord maar gebruiken ook, hè? Dwaalleren en zo, die ontstaan doordat men weliswaar ergens een letter gevonden heeft, want elke ketter heeft zijn letter, hè? Dus elke dwaalleraar heeft zijn bijbeltekst, heet dat, natuurlijk, hè? Natuurlijk is dat zo, maar zo'n verkeerde lering ontstaat pas doordat men alleen zo'n schrift plaatsneemt, dat men een voorkeur heeft voor bepaalde teksten en de rest gewoon laat liggen. En dat mag natuurlijk niet, hè. Een van de verantwoordelijkheden die we hebben bij de bestudering van de Bijbel is dat we alle materiaal van de Bijbel, ik noem het maar studiemateriaal dan, hè, we alle materiaal ervan in ons onderzoek betrekken. Dat kunnen wij dikwijls niet, vooral niet als we er niet zo erg in thuis zijn, maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om ons blikveld in die schrift te verbreden. En ik zeg wel eens vaker, we mogen nooit uit een Bijbeltekst een bepaalde conclusie trekken die in strijd is met een andere Bijbeltekst. Dat kan niet. Dan moet je ook weten wat je met die andere tekst doet. En als je het niet kunt, dan moet je je mond houden. Dan heb je waarschijnlijk een verkeerde conclusie getrokken. Zo zit het. In ieder geval word je geacht aan twijfel te hebben. Dan ben je nog niet aan waarheid toe. Daar gaat het om. Dat is een verantwoordelijkheid die ieder heeft. Want je kunt niet dingen gaan staan leren die in strijd zijn met andere schriftgedeelten. Al kun je ze nog zo goed onderbouwen uit het een. Als ze in strijd zijn met het ander, dan deugt er iets niet. Dan heb je verkeerde conclusie getrokken. En het punt is dus ook dat wij... Dat we zien bijvoorbeeld in, om een heel eenvoudig voorbeeld te noemen, dat we zien bijvoorbeeld in de geschiedenis van het Jodendom of van het Judaïsme, dat men daar voorkeur heeft voor messiaanse profetieën. Die spreken over een koning uit het huis van David. Dat laatste tussen haakjes, want dat vindt men niet belangrijk meer tegenwoordig. Maar dat men wacht op een koning, een messias, die Israël zal verlossen van de heidenen. Hij zal hem vrijmaken en brengen in het land enzovoorts. Nou, mooi. Staat ook in de Bijbel, is Bijbelse waarheid. En toen kwam de Messias en toen heeft hij Israël niet verlost van de vijanden, niet gebracht in het land. En is hij nou dus niet de Messias? Want tot nog toe, dat heeft hij niet gedaan immers. Nee, hij is wel de Messias, maar er staat nog wel wat meer over hem in de Bijbel en daar gaat het maar om. Of zoals de Heer zelf zei, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. Daar heeft Petrus het ook over, hè? Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Met andere woorden, wat het judaïsme overslaat, zijn al die profetieën die spreken over het lijden van de Heer Jezus. Over zijn verzoeningswerk, over, laten we zeggen, zijn priesterlijke dienst enzovoort. Men slaat er gewoon over, gelooft daar niet in. Past het op zichzelf toe, dat gebeurt meestal dan, hè, met de Bijbel. Gewoon alles op jezelf toepassen. Dan spreekt tenminste geen enkele Bijbeltekst nog over Christus. Dat is eigenlijk de gedachte. Doe ik een tip aan de hand, hè, als je eraf wil. Alles op jezelf toepassen en dan spreekt het vanzelf niet meer over Christus. Zo doet men dat in de praktijk. Nou goed, en daarna krijg je het christendom. Ik zei net judaïsme, de naam van een wereldgodsdienst. Nou, christendom, de naam van een wereldgodsdienst, doet precies hetzelfde. Nou ja, in het gunstigste geval dan. Kennen wel de uitspraken over het lijden van Christus, maar geloven absoluut niet in dat hij hier op aarde, op deze oude schepping, ooit nog een koninkrijk zal oprichten en dat Israël tot bekering gebracht zal worden, teruggebracht naar het land enzovoorts. Nou, dat is het meest voor de hand liggende verschil wat je denken kunt. De een neemt de ene groep van profetieën en de ander neemt de andere groep van profetieën. Wie heeft er gelijk? Allebei. Ja, geen van beiden dus. Eigenlijk, daar komt het op neer. Want halve waarheden, zegt men, zijn hele leugens. En het is ook zo. Men krijgt een volkomen verwrongen beeld. De Bijbelse waarheid is dat we inderdaad de Messias kennen, die eerst zou komen in vernedering om te lijden. Kun je zo zien, kan ik u zo laten zien uit het Oude Testament. En de Heer kon dat ook, dus geen probleem. Om daarna zijn heerlijkheid in te gaan, zijn koninkrijk op te richten, eerst verborgen in de hemel en daarna geopenbaard op de aarde. Dat is gewoon de volgorde, we vinden het overal terug. Dat is geen probleem. Maar men moet de gehele schrift bestuderen. Dat is wat Paulus schrijft aan zijn, laten we zeggen, zijn leerling, voor het gemak even, hè? Want hij is de belangrijkste leerling eigenlijk die wij kennen, namelijk Timotheus. Hè? Geen schrift is van eigen uitleg, schreef Petrus, en in Timotheus schreef Paulus, van heel de schrift is van God ingegeven. Beide uitspraken, de een van Petrus en de ander van Paulus aan Timotheus, leggen de nadruk op dat de schrift één geheel is. Geen enkele profetie is van eigen uitleg, zei Petrus. Dat wil zeggen, je kunt niet de profetie in zichzelf verklaren. De verklaring moet ergens anders vandaan komen, uit diezelfde schrift. Uit andere profetieën, maar uit dezelfde schrift. En Petrus en Paulus schrijven Timotheus, heel de schrift, vertaald met al de schrift, maar de betekenis is heel de schrift als één geheel, geheel de schrift, niet alle schriften, de schrift, enkelvoud, één geheel is van God ingegeven enzovoorts. En als je dat bewust bent, kun je er alles mee doen, dat staat er ook. Is nuttig tot, en dan komt er een reeks van zeven, geloof ik, is niet. Nou, doet er ook niet toe. Maar in ieder geval is dat een uitgangspunt. Eén schrift, en men neemt of heel de schrift, of heel de schrift niet. En wanneer men een deel van de schrift neemt, dan krijg je ik zou bijna zeggen sectevorming, maar dat is een beetje een zwaar woord. Maar dat is wel wat er ontstaat. Allerlei vreemde leringen, waar overal wel een tekst bij te bedenken is, maar die in zijn geheel volstrekt in strijd is met wat de schrift in zijn geheel leert. En daar gaat het maar om. En ons streven zou er bij de bestudering van de schrift ook nog moeten zijn om dat wat wij geleerd hebben zoveel mogelijk bevestigd te krijgen uit zoveel mogelijk schriftgedeelten. En in de praktijk gaat dat heel goed. Dat moet ook kunnen. Maar dat klopt ook inderdaad. En dat is de aardige van de Bijbel, daarom kan het niet kapot. Ik heb vroeger ook wel eens ik zeg vroeger, want op een gegeven moment houdt het op, maar ik heb ook wel eens mijn dagen gehad, maar stel nou dat het niet waar is. Stel nou dat het maar fake is. He, dat we maar zo in een vreemd boek zitten te kijken wat iemand ooit eens een keer heeft samengesteld voor de grap of zo. He? Nou ja, zulke boeken bestaan. En dat wij gewoon een paar plaatsen eruit halen, van die teksten eruit. En daar denken dat we daarmee zalig worden. Onwaarschijnlijk genoeg dat we zalig worden überhaupt. He? Dus nou ja, als je zo doorgaat, dan ga je vanzelf aan het twijfelen. Maar er staat tegenover die grote rijkdom van die Bijbel, die inderdaad één geheel is. En over welke Bijbelse waarheid je ook praat, je kunt hem bij wijze van spreken overal in de Bijbel terugvinden. Niet in die ene tekst alleen, of in het ene schriftgedeelte, maar overal. En dat is het aardige van de Bijbel. Dat bewijst dat het geen fake is, niet zomaar een in elkaar geknutseld boekje. Maar inderdaad gewoon dat het één en dezelfde schrijver moet hebben. En een die waarachtig is, die waarachtig is, hè, die zich aan de waarheid houdt. Zo iemand kan namelijk schrijven wat hij wil, over wat hij wil, op welke manier hij ook wil. En het blijft altijd de waarheid, het is heel eenvoudig. Iemand die niet liegt, of niet liegen kan, die altijd de waarheid spreekt en brengt, kan doen wat hij wil, kan schrijven wat hij wil, kan zeggen wat hij wil, hoeft er verder ook niet bij na te denken. Maar alles wat hij zegt is de waarheid. Wel, wanneer men het dan met elkaar vergelijkt, komt daar de grote lijn, komt daar de grote structuur uit naar voren. En dat is wat we in de schrift vinden. En dat verheft de Bijbel boven alle andere boeken enzovoort. Dat is de enige garantie die we hebben. Enige garantie ook voor eventueel een juiste interpretatie van de Bijbel. Voor zover die geïnterpreteerd moet worden. Want ik blijf erbij dat we in werkelijkheid in verband met de Bijbel niet te maken hebben met interpretatie of met verklaring in de zin van uitleg of zo. Ik blijf erbij dat het dat niet is. Wat het werkelijk is, is gewoon schrift met schrift vergelijken, zodat het ene schriftgedeelte het andere schriftgedeelte verklaart. Wij hoeven het niet uit te leggen, wij hoeven het naast elkaar te leggen. Dat is ook eigenlijk uitlegging hoor. Denk er maar zo over na, uitleggen. Het is eigenlijk een boekrol, moet je je voorstellen, leg je uit, zodat je niet maar één stukje ziet, maar het hele geheel. De Joden hebben nog altijd een gewoonte in de synagoge, bij sommige gelegenheden dat bepaalde Bijbelboeken gelezen moeten worden, dat de rol, het staat echt op de rol dan, dat die rol eerst helemaal uitgerold moet worden alvorens men gaat lezen. Dat is niet noodzakelijk, maar het is voorschrift. Men weet niet waarom, maar wij weten het. Omdat het niet gaat om een stukje van de geschiedenis of van de heilshistorie, maar om het geheel. En daarin zouden we inzicht moeten krijgen. We zouden ons ook altijd bewust moeten zijn dat waar wij ook lezen in de Bijbel, welke bladzijde we ook opslaan, het is een deel uit een veel groter geheel. En daar hebben de ogen voor open als het goed is. De Joden hadden dat niet, dus zaten ze met het probleem. Het probleem van Psalm 118. En daar komen wij dus nu naartoe. Weer even, ik zal nu echt proberen vlucht te doen, want toen we de psalmen bespraken, niet zo gek lang geleden hier, toen hebben we daar ook vrij uitgebreid bij stilgestaan. Psalm 118. Dan moet ik eigenlijk even lezen voor het aardige vanaf vers 16. Ik weet niet of het iedereen meteen duidelijk zal zijn, maar dat kan ik dan nou ook even niet helpen. Hè? Maar ik lees vanaf vers 16. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Dat is een verwijzing naar Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heren zit aan mijn rechterhand. Gods rechterhand is namelijk de hand waarmee hij het recht voortbrengt. Heel gemakkelijk. En het recht wordt voortgebracht doordat hij de Heer Jezus opwekt uit de dood en dus zet aan zijn rechterhand. Daarmee wordt namelijk de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek aangesteld. Als je leest over de rechterhand des Heren gaat het altijd daarover. Dus die rechterhand waarmee hij de doden opwekt, namelijk de Heer Jezus, en waarmee hij de doden, ons dus ook, opwekt, een nieuw leven geeft. Er staat er trouwens gewoon achter, namelijk, ik zal niet sterven, maar leven. Dat is wat de rechterhand des Heren doet, en de ik hier is natuurlijk niet u of ik, maar is de Heer Jezus. Heb je het weer, niet op jezelf toepassen, het gaat niet over jezelf. Het gaat over de Heer Jezus, God spreekt over zijn zoon. En die zoon zegt, ik zal niet sterven, maar leven. Want de rechterhand des Heren doet krachtige daden, zo is dat. Het gaat dus over de opstanding van Christus. En dan, en ik zal de werken des Heren vertellen. Dat is een uitdrukking die in de psalmen vele malen voorkomt, waar de Heer Jezus bidt vanuit de dood om verlossing, en waarbij hij belooft dat hij de wondere daden Gods zal verkondigen, of dat hij in het midden van een grote gemeente zal lofzingen en woorden van gelijke strekking. Nou, hier staat er ook zo een, ik zal de werken des Heren vertellen. Dat wordt slecht begrepen, dat komt namelijk omdat, omdat die uitspraak in de eerste plaats van toepassing is op de eerste bedeling sinds de opstanding van Christus, waarin hij die wonderwerken Gods vertelt. En bedenk dan dat, hier heet het werken des Heren, andere gelegenheden zijn het wonderwerken van de Heer. Wel, de gedachte is namelijk dat die werken waar het hier over gaat, in de eerste plaats zijn natuurlijk nieuw leven uit de dood, het aanbreken van het nieuwe verbond, maar meteen daaraan vast de roeping van de gemeente buiten het Jodendom om. Hoef ik tenminste niet te zeggen uit de heiden of uit de tien stammen. Hè? Maar de roeping van de gemeente buiten het Jodendom om. Dat zijn de wondere daden Gods. Dat zijn namelijk die werken waarvan gezegd werd in het Oude Testament. Zie ik werk en werk in uw dagen. Dat al zou het u verkondigd worden, gij zult het niet geloven. Ik meen dat het Jesaja is, wil me zo gauw niet erbinnen schieten. Ik meen dat het Jesaja was waar dat staat. Een werk wat ze wel zouden horen, maar wat ze niet zouden geloven. En dat is de roeping van de gemeente in onze dagen. Waar er nog bij komt dat deze bedeling van de gemeente, zal ik maar zeggen, een bedeling is waarin niks te zien valt, maar wel te horen. Niet omdat de Heer actief spreekt, maar wel omdat het volledige woord van God voltooid en wel, inclusief Openbaring zal ik maar zeggen, het complete Bijbel ons ter beschikking is gesteld. Dat wil zeggen, wij beschikken als geen ander ooit voor ons, in welke bedeling dan ook, over het volledige woord van God. Daar wordt ook niks meer aan toegevoegd. Wordt ook uitdrukkelijk gezegd in Openbaring dat er niks meer aan toegevoegd zal worden. Wie het zal doen, wordt vervloekt, staat er. Dus de mormonen kunnen wel weer naar huis. Hè? Daar zitten moeders de vrouwen op hun te, nou ja, goed, laat maar zitten, op hun te wachten. Maar goed, laat ik er geen gekheid over maken. Maar in elk geval is het zo, de Bijbel is compleet. Wij leven uit het woord Gods. God heeft gesproken, dat woord komt tot ons. Nogmaals, niet omdat God actief spreekt, maar omdat hij ons die woorden compleet en wel heeft toegevertrouwd. Niet meer alleen het Oude Testament, maar nu inclusief het Nieuwe. Vandaar dat de schrift ook in het Nieuwe Testament, en met name dan in de Hebreeënbrief, spreekt over dat wij ons moeten houden aan hetgeen gehoord is. En dat we onderworpen zijn aan het woord Gods. En dat het woord van Christus in ons zou wonen. En dat we wandelen niet door aanschouwen, maar door geloof in het woord Gods uiteraard. Kortom, dit is de bedeling van het woord Gods. En de werking van dat woord. En dat hangt samen met al die uitspraken die zeggen, degene die op zou staan uit de dood, met name in de psalmen dan, die grote werken des Heren zou verkondigen. En dat is wat in onze dagen gebeurt. Nou, Dat was 18. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Dat wil niet zeggen dat hij niet stierf, maar het wil zeggen dat hij uit de dood opstond. Hij is in de dood niet gebleven. Vergelijking met andere psalmen zal dat ook meteen laten zien. Dat hoef ik zo niet te vertellen. Gewoon uit vergelijking met andere psalmen blijkt dat. Dat hij zou opstaan uit de dood. Zodat we maar zien dat hier gesproken wordt over de opstanding van Christus. Het einde van het oude verbond. Het aanbreken van het nieuwe. En dat ook, geldt ook voor vers 19. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. En vervolgens, ik zal de Heere loven. Dat ik zal de Heere loven komt overeen met, ik zal de werken des Heeren vertellen. In vers 17, de tweede helft van het vers. Maar de eerste helft van vers 19 komt overeen met de eerste helft van vers 17. Precies hetzelfde. Met andere woorden, vers 17 en vers 19 lopen parallel. Vers 17 zegt eerst, ik zal niet sterven, maar leven. En vers 19, doe mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan. Hetzelfde. Namelijk de poorten der gerechtigheid zijn de poorten waardoor men het koninkrijk Gods en dus de opstanding en dus een nieuwe schepping binnengaat. En ook een nieuw verbond binnengaat. En tweede helft van vers 17, ik zal de werken des Heren vertellen, komt overeen met ik zal de Heren loven. Nou, en dan vers 20. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Niet alleen de eerste die hier spreekt in eerste persoon enkelvoud, ik, namelijk de Heer Jezus, maar nu staat het in vers 20 in het meervoud. De rechtvaardigen, is er iemand rechtvaardig? Strikvraag natuurlijk. Daar is niemand rechtvaardig, daar is er niet tot één toe, staat er op meerdere plaatsen. Nou ja, in het oude en aangehaald het nieuwe, dat bedoel ik. Er is niemand rechtvaardig. Maar wie gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Is er dus een rechtvaardige? Jawel, maar het blijkt dat het begrip rechtvaardige dus synoniem is met een gelovige. En dus staat er feitelijk, dit is de poort des Heren door de welke de gelovigen zullen ingaan. Waarin, in hetzelfde als waarin ik uit vers 19 ingaat. Namelijk, de gelovigen zullen ingaan in het koninkrijk, in de opstanding, in het nieuwe verbond, in de nieuwe schepping, of hoe het allemaal maar heten mag. En daar, zo sprak de Heer er ook over met Nicodemus. Je moet zien op de verhoogde slang, zien op Christus, zien op zijn zoon, geloven in de zoon van God, om het koninkrijk binnen te gaan. Kortom, men moet wedergeboren worden door geloof. Nou, en dan nog een keer vers 21. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Dat is natuurlijk een verdere versterking van het einde van vers 19, namelijk ik zal de Heere loven. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt, namelijk mij verlost hebt uit de dood. En mij tot heil geweest zijt, kortom, hebt gezet als eersteling van de nieuwe schepping op de troon, aan uw rechterhand en dat soort zaken meer. En wat gebeurt er dan? Ineens komt er een merkwaardige beeldspraak in vers 22. De steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden. Nou is de vraag, wat is die steen? En die steen is uiteraard de ik uit het voorgaande schriftgedeelte. De steen die de bouwlieden verworpen hadden betekent dus gewoon de Messias die de bouwlieden, namelijk de overpriesters en fariseeën, gedood hadden. Ze wierpen hem uit. De zoon wierpen ze uit buiten de wijngaard. Precies hetzelfde, alleen heet hij nou steen. Maar het is uiteraard de Heer Jezus. Waar nog bij komt dat het begrip steen, dus in het leuke Hebreeuws, dus Eben, zo kennen we dat, Eben, weet u wel, Eben, Ha-Ezer enzovoorts. Hè? Eben, dat wil zeggen de steen van de hulp, Eben, Ha-Ezer. Maar Eben is een steen, maar het aardige is dat het woord steen, Eben, samentrekking is van het woord Ab, namelijk vader, en Ben, namelijk de zoon. Zodat Eben duidt uitdrukkelijk op zoonschap. De steen is namelijk de zoon van de vader. Zegt ons niks, maar voor een Jood die Hebreeuws leest, zou dat toch wat moeten betekenen. Hoef je niet eens te vragen, wat is de steen? Dat is die zoon van die vader. Nou goed, de steen is dus de zoon. De steen die de bouwlieden verworpen hadden. Het aardige is dan, dat bouwlieden, dat heeft ook met Ben te maken. Want bana betekent immers bouwen. En bouwlieden is dan ook een woord van de gelijke wortel. Dus het woord bouwlieden en het woord steen is eigenlijk van dezelfde wortel. Als je wilt. En dat is natuurlijk, ligt natuurlijk voor de hand. Want waar bouwen de bouwlieden nou anders mee? Dat is met stenen. He? De direct verband tussen. Dus een steen was een bouwsteen, zouden wij dan misschien in Nederland zeggen. De steen die de bouwlieden verworpen hadden. Ze wilden er niet mee bouwen. Is tot hoofd des hoeks geworden. De eerste vraag is nu, waarom hebben ze die steen verworpen? Nee, letterlijk even. Waarom hebben bouwlieden, waarom zouden bouwleden überhaupt een steen wegwerpen? Dan hebben ze hem in de handen en ze gooien hem weer weg. Omdat hij niet past natuurlijk. Het past niet. Het paste hen niet. Ik bedoel, hij paste, nou ja, zoiets. He? Nee, er was voor hem geen plaats in de herberg, want die waren ze aan het bouwen, denk ik dan maar, voor het gemak, hè? Allemaal beeldspraak. Waar het om gaat is dat men met een bouwwerk bezig was waar deze steen niet in paste. Heel gewoon. En zo was het ook. Want hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze konden er niks mee. Kwam hen niet uit. En in ieder geval was dat zo binnen het judaïsme. Daar was voor de Heer Jezus geen plaats. Was een misverstand, maar dat kwam dat ze aan het verkeerde bouwwerk bezig waren. En voor hem is ongetwijfeld ook geen plaats binnen het christendom. Ik weet dat het een beetje goedkoop voorbeeld komt nu. Heel goedkoop, daarom gebruik ik het ook, anders wordt het me te duur. Maar een heel goedkoop voorbeeld. Het is nog altijd de vraag die bijna elke dagen wel door iemand gesteld wordt. Wat nou als de Heer Jezus vandaag gewoon hier in Nederland zou verschijnen? Naar welke kerk of gemeenschap? Enzovoorts. Nou, dan vrees ik met een grote vrees. Hè? Ja, dat past namelijk nergens. En ik denk zelfs dat men hem sowieso niet zal herkennen. In het algemeen denk ik dat, ja, helaas. Maar ik zou niet weten waarom het nu anders zou zijn dan toen. Daar waar de mens leeft uit eigen menselijke tradities, daar is geen plaats voor de Zoon van God. Zo is het nou eenmaal altijd zo geweest, dat zal ik wel zo blijven. Het past niet, dus wordt de steen verworpen. Nee, de voorbeelden dan praktisch voor hoe het dan gaat, die zal ik u maar besparen. Hè? Want zulke voorbeelden ken ik ook. En dan heb je bijvoorbeeld een zaal nodig met een doopvont. Hè? Moet je eens proberen. Of je wil gewoon een keer avondmaal vieren ergens. Moet je eens proberen.